Hoi en welkom in de Zorgouderschap podcast. Ik ben Lien van Rooij, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Judith van der Spank te gast. Zij is mama van 3 kinderen en zorgouder van een zoon met autisme. Ze werkt bij VZW Tandenhuis met gezinnen met een kind met autisme. Ze is ook rouwconsulente en daarom wil ik met haar praten over een onderwerp waar elke zorgouder mee in aanraking komt, namelijk levend verlies. Daar valt heel veel over te vertellen. Daarom hebben we besloten om de inhoud op te splitsen. Vandaag hebben we het over wat levend verlies juist is en hoe dit verschilt met verlies na een overlijden. Een volgende keer zullen we dieper ingaan op hoe ermee om te gaan en wat helpende factoren zijn. Maar eerst het gedicht van de aflevering, genaamd Uniek Proces. Hoe een mens op verlies reageert, is zo ontzettend uniek. Een proces dat een mens confronteert met gevolgen mentaal en fysiek. Logisch dat er verschillen bestaan tussen reacties van jou en mij. Zolang er respectvol mee wordt omgegaan, zijn we complementair nabij. Dag Judith, welkom in de Zorgouderschap-podcast. We hebben jou via Tandenhuis leren kennen. Kan je misschien eventjes aan de luisteraars vertellen wat die dienst eigenlijk doet?
Ja, dag Lien. Eerst en vooral dank je wel voor de uitnodiging. En ik vind het echt heel fijn om jou, Thomas en Aaron toch een beetje beter te hebben mogen leren kennen. En ja, inderdaad, we hebben elkaar leren kennen via Tandenhuis. Tandenhuis is de thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme en hun gezin in Oost-Vlaanderen. En wij begeleiden zowel kinderen, jongeren als volwassenen met autisme. De kernopdracht bij Tandenhuis is thuisbegeleiding en daarbij komen thuisbegeleiders aan huis om samen met jou als gezin te kijken wat er moeilijk loopt en waar er aan gewerkt, tussen haakjes natuurlijk, kan worden. In de loop van de jaren zijn er heel wat andere werkingsaspecten bijgekomen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van vrije tijdsactiviteiten, onze kampen, de brussenwerking, bedoeld voor de broers en zusjes van het kind met autisme, grootouderwerking en ook de bezoekouderwerking waarvan ik de coördinatie doe.
Oké, dat is eigenlijk al een heel groot aanbod, hè, als ik het zo hoor. Hoe ben je daar dan juist bij terechtgekomen?
Ik ben mama van 3 kinderen. Ik heb een zoon en een dochter, Jasper en Sarah van 23, en een zoon Bastiaan van 24. En mijn oudste zoon Bastiaan dus heeft ook autisme. Hij heeft zijn diagnose gekregen nog voor zijn 3e verjaardag. En ik kan me herinneren dat ik diezelfde dag nog gebeld heb naar Tandenhuis voor begeleiding en hem toen op de wachtlijst heb gezet. Ja, 22 jaar geleden waren er dus ook al wachtlijsten. Het was in die periode heel moeilijk om mijn toenmalige job te combineren met onze gezinssituatie. En dan moeten er keuzes gemaakt worden en ja, dan heb ik voor ons gezin gekozen. En later ben ik bij Tandenhuis gaan werken en ben ik daar mogen starten met een vrijwilligerswerking.
Ja, want wij hebben jou leren kennen eigenlijk als rouwconsulente in het eerste levensjaar van Aaron. Ja, omdat er toen nog geen sprake was van, ja, we kennen de echte diagnose nog helemaal niet, mm-hmm. Hè, maar er was wel een vermoeden van autisme toen. En daardoor waren wij eigenlijk doorverwezen naar het Tandenhuis. En je bent dan meerdere keren bij ons op huisbezoek geweest. Kan je misschien eens vertellen wat die huisbezoeken met andere ouders jou al gebracht hebben?
Ik coördineer dus de bezoekouderwerking en dat wordt omschreven als een emotionele aanvulling op de professionele begeleiding. En de bedoeling hiervan is om ouders met elkaar in contact te brengen, ja, zodat je je begrepen en gesteund voelt en zodat er ervaringen gedeeld kunnen worden. Dat gebeurt zowel individueel als in groep en ik doe dat niet alleen, maar samen met een groepje vrijwilligers die wij onze bezoekouders noemen. En die bezoekouderwerking bestaat inmiddels meer dan 20 jaar. Zo ben ik ook bij jullie terechtgekomen. En ja, ik heb in die ruim 20 jaar zoveel andere ouders mogen leren kennen, zoveel verhalen gehoord. Soms kwam een overlijden ter sprake. Ouders die verwonderd waren over de reactie van hun zoon of hun dochter met autisme, die dan toch wel soms helemaal anders was dan van een broer of een zus. Soms bizar of pijnlijk en ouders die zich dan afvroegen van, is dat wel normaal en hoe kan ik mijn kind met autisme het beste ondersteunen rond zo'n overlijden of het afscheid nemen? En dat was dan een van de redenen waarom ik een paar jaar geleden het postgraduaat rouw- en verliesconsulent heb gevolgd, mij dan voor mijn eindwerk daarin verder verdiept heb. Hoe zit dat nu met rouw en verlies bij autisme? Is dit anders? Zijn er overeenkomsten? Zijn er verschillen? En daarnaast kwam ook levend verlies ter sprake. Wat voor mij de rode draad is in veel, misschien zelfs de meeste gezinnen die ik de afgelopen 20 jaar heb leren kennen. En daar ben ik me dan verder in gaan verdiepen en zo ben ik dus bij jullie terechtgekomen. Ouders kunnen dus binnen de bezoekouderwerking bij mij niet alleen terecht voor een gewoon, tussen haakjes, gesprek, maar ook meer specifiek voor rouw en verlies na een overlijden en levend verlies. En mijn idee hierover en zeker ook over wat helpend kan zijn en waar we het volgende keer over gaan hebben, zijn onder meer gebaseerd op mijn ervaringen, gesprekken met ouders van de afgelopen 20 jaar.
Oké. Ja, je zegt het al, we gaan het dus vandaag hebben over rouw en levend verlies. Maar wanneer spreek je nu van het ene of het andere?
Wel, afscheid nemen zorgt voor een gemis, een verlies en kan soms ook voor rouw zorgen. Maar niet ieder verlies en ieder afscheid leidt tot rouw. En eenzelfde verlies hoeft niet bij alle betrokkenen ook effectief rouwen te betekenen. Rouw heeft dus, voor mijn gevoel, niet zozeer te maken met hetgeen wat je verloren bent, maar eerder met de intensiteit van de emoties die je voelt. En soms kunnen die echt als rouw met AU aanvoelen.
Er bestaan ook verschillende soorten van verliezen. Zullen we daar misschien eens eventjes op inzoomen tussen die verschillen?
Ja, wanneer het gaat over rouw en verlies, denken de meeste mensen aan een overlijden. En dat is normaal, want dat is hetgeen wat het meest gekend is, herkend en ook erkend wordt. Iedereen weet en begrijpt ook dat wanneer er iemand gestorven is die dierbaar voor je was, van wie je veel gehouden hebt, die veel voor jou heeft betekend, dat dit moeilijk is. Dat dat zorgt voor veel verdriet en pijn en andere emoties. En dat mensen moeilijk kunnen slapen, dat je je moeilijk kunt concentreren. En mensen begrijpen ook wel dat wanneer iemand sterft die een zekere leeftijd heeft, van wie het overlijden hoort bij de normale gang van het leven, dat dat natuurlijk heel verdrietig is en veel pijn doet, maar dat dat toch wel anders aanvoelt dan wanneer er bijvoorbeeld een kindje is gestorven. Of wanneer er iemand in een zwaar verkeersongeval om het leven is gekomen, of door zelfdoding. Maar er is nog een andere vorm van verlies en rouw die minder gekend is en minder begrepen wordt, namelijk levend verlies. En ja, ik weet dat sommige ouders dat een moeilijke term vinden, hè, zeker dat tweede woord, verlies. Maar voor andere ouders voelt het juist wel heel goed aan. En eigenlijk heb ik nog nooit gehad dat ouders, wanneer ze horen waar het over gaat, levend verlies, ze het niet herkennen. Dus ja, als je het er moeilijk mee zou hebben, misschien even minder aan de benaming denken, maar vooral aan de inhoud. He, want levend verlies, het woord zegt het al, er is niemand gestorven. Het gaat over een blijvend verlies gedurende het leven. He, er is zomaar geen einde in zicht. Het heeft te maken met verlies van dromen, verwachtingen, doelen, toekomst, een verlies van veiligheid, vertrouwen, zorgeloosheid. En centraal staat daarbij, zoals bij rouw na een overlijden, het verlies van je identiteit. Er zijn verschillende vormen van levend verlies. He, wanneer iemand een droomjob heeft en het bedrijf gaat failliet, kan dat voor sommige mensen moeilijk en lastig zijn, maar die hebben zoiets van, ja, het leven gaat wel verder, terwijl het voor anderen echt rouw kan betekenen. He, ook mensen die moeten verhuizen, die hun land moeten achterlaten. Ik denk dat we niet mogen onderschatten wat vluchtelingen meemaken. Een koppel wat heel graag kinderen zou willen, maar bij wie het niet lukt om zwanger te worden en daar dagelijks mee geconfronteerd wordt, is ook levend verlies. Levend verlies kan ook te maken hebben met een persoon. Bijvoorbeeld het verlies van een relatie, een hele moeilijke scheiding waar je ook jaren nadien nog mee geconfronteerd kunt worden. Of ik denk dan aan het verlies van een hele goede vriendschap. Levend verlies kan ook te maken hebben met een persoon die fysiek afwezig is, maar daarvoor mentaal, psychologisch, soms des te sterker aanwezig. En zoals bijvoorbeeld wanneer iemand vermist wordt of grootouders die na een echtscheiding hun kleinkinderen niet meer zien. En het omgekeerde kan ook iemand die fysiek wel aanwezig is, maar geestelijk niet of minder of op een andere manier, hè? Zoals bijvoorbeeld wanneer iemand in een coma ligt of aan de drugs is. Het kan ook te maken hebben met verlies van gezondheid, zoals bij een chronische ziekte. Mijn mama heeft MS, hè, al meer dan 30 jaar, en haar leven ziet er helemaal anders uit dan dat ze zich het vroeger had voorgesteld. Haar idee over wat zij als oma zou kunnen doen met de kleinkinderen, ze ging op reis gaan, ze gingen samen van alles ondernemen, maar Ze heeft mijn kinderen zelfs nooit kunnen dragen. En voor haar, als ze dan ziet wat dat vrienden kunnen doen met hun kleinkinderen, hobby's die ze hebben, gaan fietsen, reizen maken, voor haar is dat niet mogelijk. En dagelijks heeft ze toch de confrontatie met dingen die niet kunnen, met verlies. En niet alleen voor mijn mama is dat levensverlies, maar ook voor haar naaste omgeving. Op de eerste plaats mijn papa. Ook zijn leven ziet er al 30 jaar helemaal anders uit dan hij vroeger had gedacht. En ik denk dat dat eigenlijk ook geldt voor ons als zorgouders. Onze kinderen ervaren zelf, de een al meer dan de ander, levensverlies. Maar voor ons als ouders ziet ons leven er toch ook helemaal anders uit dan dat we vroeger gedacht of gedroomd hadden. Je vroeg me naar verschillen. Nu, rouw en verlies na een overlijden vergelijken met levend verlies en eventueel ook rouw, is denk ik het vergelijken van appelen en peren. Dat gaat dus niet. Maar ja, ik denk dat ik toch wel een paar puntjes kan aanhalen, zodat het ook wat duidelijker wordt wat met levend verlies bedoeld wordt. Op de eerste plaats is het begin en het eindpunt anders. Bij levend verlies is er niemand gestorven. Je rouwt niet omdat er iemand niet meer is, maar juist om iets wat er wel is. En in verband met een eindpunt, na een overlijden, natuurlijk stopt verdriet niet zomaar. Draag je de vele herinneringen aan wie er gestorven is de rest van je leven met je mee. En zul je ook na jaren soms weer overspoeld kunnen worden door emoties, bijvoorbeeld omdat je een foto ziet of ja, op een plaats komt die een speciale betekenis had voor jullie, of door een geur. Zoals ze zeggen, je verweeft de overledene met je leven. Maar toch is er een soort van relatieve afsluiting doordat er afscheid genomen wordt. En dat maakt dan ook wanneer er iemand jarenlang vermist wordt en er dus geen afscheid genomen kan worden, dat dat voor de naaste zo verschrikkelijk moeilijk is. En bij levend verlies is er dus geen relatieve afsluiting. Je hebt verdriet om verlies wat geen einde kent. Ik denk een ander puntje zijn bijvoorbeeld de rituelen. Bij een overlijden zijn er rituelen die heel helpend zijn en die zijn er niet bij levend verlies of ik zie ze toch alleszins niet. Levend verlies wordt vaak ook niet gezien, wordt niet erkend als vorm van rouw en wordt soms ook verward met een depressie, omdat veel van de symptomen, als ik het zo mag zeggen, de emoties, de reacties, gelijkend zijn. Terwijl rouw en verlies na een overlijden wel maatschappelijk herkend en erkend wordt. Ja, misschien herken je het wel, maar voor veel ouders, zorgouders, voelt het ook heel dubbel aan. Je rouwt niet omwille van je kind, maar je hebt het moeilijk omwille van de ziekte of beperking van je kind. Je hebt verdriet of bent kwaad door de gevolgen daarvan. Maar jouw kind en die ziekte, die beperking, de gevolgen, de moeilijkheden, die horen wel bij elkaar. Dus ja, voor mij voelt dat toch heel dubbel aan en ik hoor dat ook van andere ouders. Ik hoor ook van veel ouders dat ze zich schuldig voelen, omdat ze zich zo voelen. En ik begrijp dat, ik heb dat zelf ook ervaren, maar ja, weet dat wat je voelt, dat dat normaal is. Dat dat een normale reactie is op een abnormale situatie.
Ja, dat herken ik wel enorm. Ik weet, als ik zo met Aaron aan het spelen ben, dan kan ik mij intens gelukkig voelen en dankbaar zijn. Maar meteen maak ik dan zo die kanttekening van... Goh ja, maar hoe lang kan ik dit nog doen? Mm-hmm. En die dubbelheid, die voel ik heel sterk. Nu, in de rest van deze aflevering gaan we vooral inzoomen op levend verlies bij zorgouders. Want levend verlies is eigenlijk ontzettend breed, zoals je verteld hebt. En als persoon zoek je eigenlijk manieren om dat draaglijk te maken, om vol te kunnen houden. En je hebt mij daar ooit eens een mooi voorbeeld van gegeven, van twee vrouwen die toch met een overlijden te maken hebben, maar dat anders invullen. Kan je dat misschien nog eens eventjes toelichten?
Ja, het ging toen over twee buurvrouwen die ik toevallig allebei ken en die binnen 1 jaar allebei hun man zijn verloren. En bij de ene buurvrouw heel plotseling, waarschijnlijk door een hartaanval, en bij de andere buurvrouw is haar man gestorven na een lang ziekteproces, die had kanker. En op een bepaalde dag zegt de ene buurvrouw in de voormiddag tegen mij: Judith, hoe moeilijk moet het niet voor Gabby zijn? Hè? Zo je man zien afzien en aftakelen. Gelukkig dat mijn man niet geleden heeft. En diezelfde dag, moet echt lukken, in de namiddag spreek ik heel toevallig Gabby, die mij zegt: Oh, als ik zie hoe moeilijk Esther het heeft, zo plots dat haar man gestorven is, Ze heeft niet eens afscheid kunnen nemen. En wat ben ik dankbaar dat Frank en ik de tijd hebben gehad om afscheid te nemen, om nog dingen te bespreken, zodat ik weet hoe hij zou willen dat ik verder leef, bijvoorbeeld. Dat helpt mij echt. Ja, om maar te zeggen hoe iedereen toch probeert om ergens kracht en steun uit te halen. De manier waarop je kijkt naar dingen bepaalt heel veel. Maar ik denk dat we het daar in de volgende aflevering over gaan hebben.
Ja, dat klopt, dat klopt. Nu, waar ik aan levend verlies denk, is dat bij mij heel hard aan bod gekomen, of hoe moet ik dat zeggen, juist na de diagnose. Hè? Dus dan hebben we die vernomen. En ik herinner mij nog dat ik die weken daarna zo ontzettend moe was. Ongelooflijk moe. En ik vroeg me af, hoe komt dat toch dat rouwen dan zo vermoeiend is?
Ja, er wordt niet voor niets soms gesproken over rouwarbeid. Dat geldt zowel voor rouw na een overlijden als voor rouw bij levend verlies. Ook hier het verschil dat daar in het geval van een overlijden begrip voor is. Veel mensen slapen heel slecht na een overlijden, piekeren, wakker liggen door het grote verdriet, door het gemis van je partner in bed. En ook het voorbereiden van het afscheid, het in orde brengen van veel papierwerk en administratie. Misschien moet er een huis leeggemaakt worden. Dat is heel vermoeiend. Er moet aan zoveel dingen gedacht worden, zoveel zaken die geregeld moeten worden. Maar normaal gezien neemt die vermoeidheid, zeker als heel dat administratieve gedeelte achter de rug is, wel af in de loop van de tijd. En dat is bij levend verlies, bij zorghouders, denk ik vaak niet het geval. Ook levend verlies is heel vermoeiend, zoals je net zei, en dat wordt vaak niet gezien en niet begrepen. Ouders zeggen mij dikwijls dat ze doodmoe zijn, dat ze echt op zijn. En dan denk ik, ja, dat is niet onlogisch, want levend verlies is er altijd. Dat wordt niet minder, dat gaat nooit helemaal weg. Naast de zorg voor je kind, die vaak veel intenser is en veel meer energie vraagt dan voor een ander kind, heb je ook elke dag de confrontatie met dingen die moeilijk zijn of die niet mogelijk zijn. En je moet je voortdurend blijven aanpassen als ouder. Steeds zijn er nieuwe moeilijke, soms situaties waar je dan weer een oplossing voor moet vinden. Ik denk ook de voortdurende onzekerheid over wat er nog gaat gebeuren.
Ja.
Ik zie dat als een sluimerende energievreter. Veel ouders zijn ook nooit op hun gemak. Als ik een gespreksavond heb, liggen er vaak gsm's op tafel. En dan zeggen ouders van, ja, sorry Judith, ik ga niet opnemen, maar als mijn zoon of mijn dochter belt, dus de zoon of de dochter met autisme, dan ga ik wel opnemen. En ja, ik herken dat zelf ook wel. Als Sarah of Jasper, dus mijn dochter en mijn zoon zonder autisme, vroeger een verjaardagsfeestje hadden of op kamp waren, dan zette ik die af en dan dacht ik daar verder niet echt aan. Ik was daar niet meer echt mee bezig. Maar als Bastiaan ergens was, bij iemand thuis of op de muziekschool of op kamp, ja, ten eerste was die voorbereiding al helemaal anders, veel intenser, vroeg dat al veel meer energie. En ook tijdens zo'n kamp of muziekles of een feestje was ik nooit helemaal op mijn gemak. Zorgde ik altijd dat ik stand-by was, fysiek, in de auto bijvoorbeeld, of toch tenminste bereikbaar. Dus ja, echt gerust ben je nooit. En ik denk ook veel ouders hebben een gevoel van machteloosheid en uitzichtloosheid. En zeggen ze tegen mij dat ze dat ook heel moeilijk vinden. En machteloosheid bijvoorbeeld door de beperkingen waar je op botst. De wachtlijsten. Geen plaats hebben in de school van jouw keuze. Je weg moeilijk vinden in dat hele zorglandschap. Want na een overlijden moet er administratief veel geregeld worden. Maar in geval van zorgouders is er denk ik ook heel wat papierwerk. De zorgtoeslag, de subsidies voor hulpmiddelen eventueel, een PAW. En dat stopt ook niet, want als ze ouder worden heb je integratie tegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, een PVB. In het oude systeem moesten wij iedere 2 jaar of zoiets naar de controlearts gaan met je kind. Alsof dat autisme of diabetes of een andere chronische aandoening zomaar verdwijnt. Ik vond dat fysiek moeilijk, lastig, belastend, maar mentaal zeker ook. En dan heb je ook nog het hele praktische. Ik denk voor veel zorghouders betekent het ook veel extra rijden. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dokters, kine, ergo, logo. Ook niet te onderschatten wat dit met je doet.
Ja, klopt. Hè? Want je hebt het juist eigenlijk een paar keer aangehaald, denk ik. Hè? Dat levend verlies dus echt wel een enorme impact heeft op alle facetten van je leven eigenlijk. En daar heb ik ook wel in de tweede aflevering al wel aandacht aan besteed. Misschien kunnen we nog eventjes kort enkele domeinen overlopen waar dat de zaken toch echt wel anders bij lopen.
Mm-hmm. Levend verlies heeft inderdaad een impact op heel wat domeinen. Naast het verlies van dromen, verwachtingen, toekomstbeeld, de gewone ouderschapsbeleving, de kleine dingen, is er bijvoorbeeld ook een impact op de partnerrelatie. Voor mijn gevoel is de bedoeling van ouderschap je kind op te voeden, te begeleiden tot een zelfstandige volwassene die vanaf een bepaalde leeftijd, en bij de ene zal vlugger dan bij de andere, maar ik denk normaal gezien toch zo vanaf 20, 21 jaar, dat je kind min of meer op eigen benen kan staan. En daarmee bedoel ik dat je natuurlijk altijd ouder zult blijven, maar dat echte opvoedende, dat stopt toch op een gegeven moment. Terwijl bij zorgouderschap dat opvoedende, dat zorgende, veel langer, misschien zelfs levenslang, blijft. Ik probeer Bastiaan zo zelfstandig mogelijk te krijgen, maar binnen zijn mogelijkheden. En die zijn beperkter dan die van mijn twee andere kinderen. Van partners word je ouders en opvoeders, en ouders blijf je altijd, maar dat samen opvoeder zijn, dat verdwijnt normaal gezien. Terwijl bij zorgouders dat luik veel langer blijft doorlopen, wat uiteraard een invloed heeft op de partnerrelatie en soms kan leiden tot discussies, tot meningsverschillen. Want een gewoon, tussen haakjes, kind samen opvoeden, min of meer op dezelfde golflengte zit, is al niet zo gemakkelijk. Maar bij een kind met extra zorgnoden is dat voor mijn gevoel een veel grotere uitdaging.
Ja, want ik ken eigenlijk echt wel wat zorgouders die jammer genoeg, nadat ze een diagnose hadden of gaandeweg, dan zijn gaan scheiden omdat het eigenlijk niet meer lukte samen. Nee. En dat is dan, lijkt mij, nog eens een hele schep erbovenop.
Ja. Dat is ook bewezen, hè, dat het hebben van een kind met een beperking of met extra zorgnoden een belasting is op je relatie. Ja. Ik denk ook dat zorgouderschap, de extra zorgen voor je kind, dat dat ook een impact heeft op het dagelijkse leven, het dagritme, het invullen van vrije tijd, de manier waarop dat je op vakantie gaat als gezin. De impact op broers en zussen, voor hen zijn er ook gevolgen. En soms zijn er ook gevolgen voor het werk. Ouders die veranderen van werk, ik heb dat zelf ook gedaan, omdat de werkuren bijvoorbeeld zo beter passen bij het gezin, soms minder uren gaan werken, moet natuurlijk financieel ook haalbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat het voor jouw kind niet lukt om naar de voor- of naschoolse opvang te gaan. Minder werken of veranderen van werk kan dan weer financiële gevolgen hebben. Ja, en dan heb ik het nog niet over wat extra therapie en psychologen en coaches en hulpmiddelen allemaal kosten.
Ja, een hele boterham. Maar de zaken waar ik ook heel hard op gebotst ben, is van, je geraakt precies jezelf als persoon wat kwijt, of zo. Hey, ja. wie, ik heb mijn op een bepaald moment echt afgevraagd, wie ben ik nu nog, wie is Lien nu nog?
Ja, zoals ik er straks al zei, bij ieder verlies, of het nu is na een overlijden of bij levend verlies, staat verlies van identiteit centraal. Ja, je identiteit, dat wordt gevormd door verschillende factoren. Jouw unieke zelf, wie dat jij bent, met jouw eigen persoonlijkheidskenmerken. Sociaal, bij een bepaalde groep horen, je daarmee verbonden voelen. Bijvoorbeeld of dat je in een stad woont of op het platteland. Religie, bepaalde hobby's doen, bij een sportclub horen. Ook alle ervaringen die je al hebt gehad uit je verleden. Hoe je gehecht bent, welk normenkader je hebt meegekregen. We leven in een normenmaatschappij, denk ik. We worden geboren in een gezin met bepaalde waarden en normen en die krijg je mee. Daarnaast zijn er natuurlijk ook invloeden vanuit de omgeving, dingen die je leest of tv of op social media ziet. En daardoor worden jouw normen en jouw waarden die je vanuit je opvoeding hebt meegekregen wel aangepast. Je hebt ook geleerd hoe dat je met emoties omgaat. Je hebt gezinnen waar dat er veel over emoties wordt gepraat, waar dit juist gestimuleerd wordt, terwijl er andere gezinnen of families zijn waar dat helemaal niet de gewoonte is. En dat alles wordt dan gecombineerd met verschillende rollen die je krijgt toebedeeld. Je bent dochter, zus, vriendin, collega, partner en ook ouder. En het hebben van een kind met extra zorgnoden heeft een impact op die verschillende rollen. En geregeld hoor ik van ouders dat evenwicht, die verhouding tussen de rollen, dat die precies zoek is, dat verdwenen is. En dat ze het gevoel hebben precies alleen nog maar ouder, zorgouder te zijn.
Ja, dat heb ik toch ook echt wel ervaren, ja.
Ja, en dan denk ik dat het heel belangrijk is om voor ogen te houden dat jij meer bent dan alleen mama van Aaron. Want die verschillende rollen, dat dochter zijn, vriendin zijn, collega zijn, partner, die vragen energie. Maar anderzijds geven die ook energie.
Klopt.
Ja, je zou het misschien kunnen vergelijken met een pizza die uit verschillende punten bestaat. Stel dat die pizza maar uit één punt zou bestaan, namelijk ouder zijn, en het loopt niet goed op dat vlak, ja, dan schiet er geen pizza meer over en dan heb je geen eten meer.
Mm-hmm. Ja, mooie vergelijking. Ja. Ja, je hebt het juist al gezegd, hè, dat er heel veel emoties en reacties bij komen kijken bij verlies. Nu, ik heb zelf ook wel gemerkt dat het binnen ons als koppel ook wel serieus kan verschillen. Zelfs ook binnen mijn omgeving, mijn grootouders, schoonouders, vrienden, die hebben natuurlijk allemaal een eigen manier van reageren op het mm-hmm. nieuws, maar niet alleen op het nieuws van de diagnose, maar ook gewoon gedurende de verdere levensloop. Wat zijn zo de meest voorkomende emoties en reacties bij levend verlies?
Ja, misschien nog eventjes terugkomen op... Daar juist heb ik iets gezegd over identiteit. We zijn als mens allemaal uniek, hebben een unieke identiteit. En die bepaalt ook hoe dat we omgaan met dingen. Ook met de moeilijke dingen in het leven, zoals verlies en rouw. En Manu Kersen, toch een heel gekende rouwexpert, die vergelijkt dat met een vingerafdruk. Alle mensen hebben een vingerafdruk. We kennen allemaal verlies en rouw. En toch heeft iedereen een unieke vingerafdruk. Gaat iedereen op zijn eigen unieke manier om met afscheid en verlies. En dat betekent dus ook dat, zoals dat je zegt, Lien, de emoties en reacties tussen ouders kunnen verschillen. En dat kan moeilijk zijn, dat je daarin niet hetzelfde reageert, maar je kunt het ook zien als complementair zijn. Mm-hmm. Voorbeelden van emoties, ik denk dat je die wel zult herkennen, verdriet, pijnscheuten, wanhoop. Ouders kunnen echt overspoeld worden, zeker als ze denken aan de toekomst van... Wat moet er van ons kind worden? Zal hij wel ooit kunnen stappen, lezen, schrijven, vrienden hebben? Naar welke school zal ze kunnen gaan? Alleen wonen? En zelfs als een kind nog jong is, zijn er zoveel ouders die al denken, wat als ik er niet meer ben? Wie gaat er dan voor mijn kind zorgen?
Ja.
Ja, ik heb dat zelf ook. Voor Jasper en Sarah sta ik daar eigenlijk niet zo bij stil, want ik weet dat die hun plan wel gaan kunnen trekken. Maar voor Bastiaan is dat toch wel een heel ander verhaal. Boosheid. Waarom moet dit ons kind, waarom moet dit mij, ons gezin overkomen? Opluchting, soms na een diagnose. Ouders kunnen opgelucht zijn, omdat ze eindelijk weten wat er met hun kind aan de hand is. En als je weet wat er aan de hand is, dan kun je nadenken over, is er een behandeling mogelijk? Welke hulp kunnen we zoeken? Ontkenning, verwarring. Angst, zo bang zijn voor de toekomst of voor onderzoeken die er moeten gebeuren. Jaloezie vind ik zelf een moeilijke emotie. Ik denk dat ik geen jaloers iemand ben, maar toch heb ik in het verleden wel ooit moeilijk gehad. Als ik bijvoorbeeld een gezin zag bij wie dat alles zo vlot en vanzelf leek te gaan, met een streep onder leek, want ja, ik weet ook wel dat je bij niemand binnen kunt kijken en niet weet hoe dat er echt aan toe gaat. Maar toch, jaloezie, moeilijke. En schuldgevoelens vind ik ook een moeilijke emotie. Veel mamas vragen zich af, denk ik, van heb ik iets verkeerd gedaan tijdens de zwangerschap? Je schuldig voelen ten opzichte van andere kinderen, omdat er zoveel tijd gaat naar jouw zorgenkind. Schuldgevoelens ten opzichte van je partner, familie. Schuldig omdat je misschien ooit denkt, hoe zou ons leven zijn als ons kind geen ... zou hebben? Of... ouders die mij zeggen, weet je dat ik al ooit gedacht heb, waren wij maar nooit aan een derde kind begonnen? Om zich dan heel schuldig te voelen over die gedachte, want ja, precies alsof dat je je kind verraadt. Schaamte, ook een emotie die ik geregeld hoor. Je schamen omdat jouw kind bijvoorbeeld gedrag vertoont in een winkel of op straat, waardoor iedereen naar jou kijkt. Om je dan daarna weer schuldig te voelen, omdat je je schaamde. Want een kind kan daar toch niks aan doen, dus ik mag me zo niet voelen. En dan dankbaarheid, je zei het er straks ook al. Ja, ik herken dat wel, dankbaarheid. Dat voelt voor mij als een hele positieve emotie aan. Als iemand begrip toont of iets doet voor Bastiaan, kan ik me daar ongelooflijk dankbaar voor voelen. Iets wat ik niet zou voelen als hetzelfde voor Jasper of Sarah wordt gedaan. Een paar maanden terug moest Bastiaan bijvoorbeeld voor zijn wijsheidstanden naar het ziekenhuis. Hij moest geopereerd worden. En met zijn autisme en zijn andere pijngewaarwording en bepaalde negatieve ervaringen die ik in het verleden al had gehad, ja, was dat toch iets waar ik wel tegenop zag. Dus ik had zo een half A4'tje gemaakt met heel kort wat het autisme bij Bastiaan betekent en in drie zinnen hoe je hem kunt helpen, hoe dat je het gemakkelijker voor hem kunt maken. En bij de consultatie had ik dat vooraf aan de dokter afgegeven met de vraag van, kunt u dit eerst even lezen? En die dokter die las dat heel rustig. Die keek mij aan en die zei, mevrouw, dit komt helemaal in orde. Heb jij nog een kopij, dan plak ik deze vooraan in het dossier van Bastiaan en met fluo ga ik het aanduiden en geef zeker ook een blad af aan de verpleging op de dag van de opname.
Amai.
Ja, echt. En vervolgens, ik begon uitleg te geven aan Bastiaan en zo rustig en zo duidelijk en zo concreet en zo stap voor stap. Echt, Lien, pure dankbaarheid voor zoveel begrip en sympathie.
Dat zal wel, ja.
Amai. En dan ook op de dag van de opname, het was ongelooflijk. Ik heb nadien ook een mail gestuurd naar de dokter en naar de afdeling. En dan dacht ik, zou ik dezelfde emoties hebben gehad als het over Sarah of Jasper zou zijn gegaan? Nee, ongetwijfeld niet. In de volgende podcast gaan we het hebben over de keerzijde van de medaille. En dan kom ik daar zeker nog op terug.
Ja.
Ja. En naast die emoties kunnen er ook fysieke reacties zijn. Zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, moeilijk kunnen eten of mensen die juist te veel eten. Moeite hebben om je te kunnen concentreren. En sommige ouders die vluchten, bijvoorbeeld in hun werk of sport of medicatie.
Of klusjes.
Ja. Ja. En op, ja, veel van deze emoties en gevoelens en reacties, die horen ook bij een depressie. En daarom wordt dat toch wel geregeld een keer verwacht.
Dus eigenlijk ook wel belangrijke info naar zorgverleners, denk ik, dit alles. Hè, om ook mee te nemen van er bestaat zoiets als levend verlies. En die emoties zijn overlappend, maar vergeet dan niet dat het echt wel ook een heel normale reactie is op,
ja,
op de levenssituatie waar
absoluut.
We eigenlijk in zitten. Hè?
Ja.
Ja. Dus die emoties zijn toch eigenlijk echt wel heel hard, allee, of intenser of zo, of die komen zo heel hard in golven. Hè?
Ja.
Ik herinner me dat er zoiets bestaat als rouwmodellen, hè, die zo wat het proces van rouw willen verklaren. Kan je daar misschien wat dieper op ingaan?
Ja, er zijn in de loop van de tijd inderdaad verschillende rouwmodellen ontwikkeld. De oudere modellen, zoals het vierfase-model of het vijffase-model, die gaan ervan uit dat iedere rouwende dezelfde vier of vijf fasen in dezelfde volgorde doorloopt. De ene moet je doorlopen hebben en dan pas de andere. Misschien heb je ooit gehoord over een takenmodel, vier taken.
Mm-hmm.
In dat model wordt er een actieve rol gegeven aan mensen. Je moet vier taken doorlopen. Eerst moet je de realiteit van het verlies accepteren. En dan moet je de pijn ervaren en doorwerken. De derde taak is dat je je moet aanpassen aan een omgeving die veranderd is. En als vierde taak moet je de overledene een plaats geven en opnieuw investeren in het leven. Dat zijn modellen die ontwikkeld zijn na een overlijden. En eigenlijk kun je die modellen zo wel zien als trechtermodellen. Alle rouwenden gaan door dezelfde trechter, dezelfde fases, dezelfde taken, een vaste volgorde, door die trechter, alsof dat het dan in orde
ja,
moet zijn.
Ja, dat voelt al helemaal niet echt zoals het is, hè? Ja, het is duidelijk wel wat achterhaald.
Ja, want de meer recente rouwmodellen die gaan er juist vanuit dat iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier. En dat de verschillende emoties die in die fase en in die taken beschreven worden, wel voorkomen, maar in een wisselende, eigen, unieke volgorde. Nu, die modellen zijn gebaseerd, zoals ik daar juist zei, op rouw na een overlijden.
Mm-hmm.
En dan heb ik nagedacht van, hoe zit het dan met levend verlies? En als het gaat over levend verlies, is voor mij het duaal procesmodel, ja, dat is een naam, het model wat het beste past, wat het meeste aansluit.
Oké. Okay.
Het model wat ik het beste ook kan gebruiken om aan zorgouders uit te leggen wat ze voelen. Stel je daarbij een roeiboot voor met twee roeispanen. En de ene roeispaan is de verliesgerichte kant. Tijd nemen om stil te staan bij het verlies en wat dit met jou doet. En de andere roeispaan is de herstelgerichte kant. Afleiding zoeken, aanpassend verder leven, nieuwe dingen ondernemen, op zoek gaan naar nieuwe rollen. En om vooruit te geraken moet je in een roeiboot de twee roeispanen gebruiken. Anders blijf je ter plekke rondjes draaien, als je maar één van de twee gebruikt. En zo kun je dat eigenlijk dan ook zien bij rouw. Na een overlijden bewegen de nabestaanden heen en weer tussen die meer verliesgerichte kant en de herstelgerichte kant. Om na verloop van tijd steeds meer aan de herstelgerichte kant te zitten. Bijvoorbeeld, mama van een vriendin van mij is gestorven en niet direct. Maar na een paar weken zag ze het zitten om een koffie te gaan drinken, om er even tussenuit te zijn. Dus die herstelgerichte kant. En ja, we waren samen ook aan het lachen en aan het praten over dingen van de kinderen. En natuurlijk ging het ook over haar moeder. En ja, Ze kreeg het moeilijk, haar gemoed schoot vol en ze wilde liever terug naar huis. Ze voelde zich wel schuldig ook, omdat ze plezier had. En ze zat dus weer terug aan de verliesgerichte kant. Maar in de loop van de tijd zal ze meer en meer aan de herstelgerichte kant zitten. En daarmee wil ik niet zeggen dat na een overlijden het gemis niet zal blijven. Er zullen zeker nog momenten komen op bepaalde feestdagen, verjaardagen, bij het zien van foto's, dat ze veel verdriet zal voelen. Maar toch zal in de loop van de tijd het verdriet zachter worden. Het rauwe gemis zal plaatsmaken voor eerder warme herinneringen. En bij levend verlies zie ik ook die slingerbeweging, maar worden voor mijn gevoel dat verdriet en de emoties niet milder, niet zachter in de loop van de tijd. Gaan mensen niet meer en meer aan die herstelgerichte kant zitten? Want de confrontatie met wat er niet mogelijk is, met het verlies, dat blijft. En dat heeft dikwijls te maken met de confrontatie met leeftijdsgenootjes. Hen dingen zien doen, stappen zien zetten die voor jouw kind moeilijk zijn, anders zijn, niet lukken. En misschien moet jouw kind van school veranderen, of kan het niet naar de school gaan die dicht bij jou in de buurt is, waarvan je destijds, toen je daar ging wonen, dacht, oh, ideaal, school dicht in de buurt. Maar blijkt dat dus niet mogelijk te zijn voor jouw kind. Misschien zag je jezelf als papa vroeger aan de zijlijn van de voetbal staan. Was je zelf altijd heel sportief en had je gedacht van, oh, ik ga dat later ook doen met mijn zoon, voetballen samen. En blijkt een gewone sportclub niet haalbaar te zijn voor jouw kind. Nou ja, het is super dat geen sport bestaat, maar het kan ook wel heel confronterend zijn. Vroegere klasgenootjes van jouw kind die de eerste communie doen en jouw kind staat dan niet op de foto's. Mm-hmm. Ouders van leeftijdsgenootjes horen praten over de keuze van de middelbare school. Ik ben van Locristi, bij ons zijn er heel veel mogelijkheden. Middelbare scholen in Gent, Lokeren, Exaarde. En destijds waren er nog niet zoveel scholen buitengewoon onderwijs. En als Bastiaan geen plaats zou hebben gehad in Gent-Brugge, waar dat er maar 7 plaatsen waren, dan betekende dat wel dat hij thuis zou zijn geweest. En dan denk ik, het was zo een infoavond van het CLB, de overstap naar het middelbaar. En ik hoor de medewerkers van het CLB nog zeggen, het belangrijk is om rekening te houden met het netwerk en met de interesses van jouw kind en de ligging en of je een goed gevoel hebt met de school. Ja, wij konden daar allemaal geen rekening mee houden. Leeftijdsgenoten dan, die beginnen uitgaan. Verhalen van andere ouders over hun kinderen die met de auto leren rijden, die alleen op vakantie gaan en hoe spannend dat het allemaal is. Ja. Vorig jaar moest ik Bastiaan zijn integratie tegemoetkoming opnieuw aanvragen. En ik dacht, ik pak zijn dossier van 2 of 3 jaar geleden en ik baseer me daarop. Dat is zo'n vrij uitgebreid dossier wat je moet maken. Ja. Heel veel vragen.
Jammer genoeg kennen we dat allemaal, hè?
Zo die categorieën van zelfredzaamheid, mate van hulp. En ik kwam tot de vaststelling dat ik eigenlijk gewoon dezelfde tekst en antwoorden zou kunnen overnemen. Dat Bastiaan eigenlijk dus op die paar jaar niet verder geëvolueerd was. En ik moet zeggen dat ik dat toch wel even confronterend vond. Ik zat toch weer even terug aan die verlieskant.
Ja, want zoals je het beschrijft, zoals ik het nu een beetje in een beeld voor mij zie, is zo een heel harde, eigenlijk een hartslag zo op en af gaat, zo mm-hmm. op een curve. Merk ik dat die slingerbeweging zowel op een dag heel hard op en neer kan gaan, maar dat dat eigenlijk doorheen heel de levensfase, ook continu met al die verschillende gebeurtenissen, zoals je zojuist allemaal beschreef, al die confrontaties, die blijven eigenlijk Elk levensjaar meerdere keren voorvallen, dat hij elke keer opnieuw van de ene naar de andere kant beweegt. Hè?
Ja. Ja, dus vandaar dat die gevoelens ook soms wel, maar vaak niet zachter worden, niet milder worden, dat verdriet en verlies blijft terugkomen. Maar ik denk wel dat je in de loop van de tijd zelf ook wel een proces aflegt, een heel traject. En zoals ik daar juist heb bij die integratie tegemoet komen, ik zat wel weer even aan de verlieskant, maar die haalde mij niet zo onderuit als in het begin. Je leert en je grijpt handvaten om daarmee om te gaan.
Ja, ja, dat heb ik ook wel al gemerkt, denk ik, als ik met zorgouders praat, die al inderdaad 20 jaar zorgouder zijn, terwijl bij mij, ik heb een zoontje van 2 en een paar maanden, dat is denk ik inderdaad al een heel groot verschil van wat hij heeft meegemaakt en hoe dat je dan inderdaad in het leven staat. Hè?
Ja. Misschien kan ik nog iets zeggen over dat unieke van omgaan met verlies en rouw. Want extreem gezegd heb je aan de ene kant mensen die van natuur op een meer emotionele manier met verlies omgaan. Yes, en aan de andere kant, een ander uiterste, eerder op een rationele, op een praktische manier. En veel mensen doen de 2. Misschien heel kort door de bocht. Vrouwen zijn vaak eerder emotioneel gericht en mannen eerder rationeel, praktisch. En een voorbeeld wat ik nooit zal vergeten. Een mama vertelde mij, ze moesten naar het UZ voor de uitslag van de resultaten van alle testen. En de diagnose was gesteld en het was wel vrij vlot gegaan. En haar man zei van, ik heb toch heel de dag vrijgenomen. We zitten hier dicht bij de IKEA. Zullen we anders dadelijk eerst naar daar gaan? En dan kunnen we kijken voor een nieuw bureau en dan kan ik dat vanmiddag nog in elkaar zetten. Terwijl dat zij, ze zegt, Judith, ik weet zelfs met moeite hoe dat we buiten zijn gereden. Want zij was zodanig overspoeld door emoties, terwijl dat voor haar man dat helemaal anders was. Is het dan een probleem? Dat je als partner zo anders reageert? Nee, maar ik denk niet dat dat een probleem hoeft te zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf daarin kent. Dat je weet hoe dat jij omgaat met moeilijke dingen. Maar dat je ook de rouwstijl van je partner kent. En dat je erkenning geeft aan de verschillen die er zijn. En dat je ook complementair kunt zijn. Het kan ook een sterkte zijn als je elkaar in evenwicht kunt houden.
Ja, zeker. Ja.
Bijvoorbeeld als jij, Lien, wat door zou schieten in het emotionele.
Dat gebeurt al, sowieso.
Dat het al goed is dat Thomas eerder het misschien wat rationeler benadert. Ja. En jou weer terug wat in evenwicht brengt.
Klopt, ja. Ik denk dat dat sowieso ook nog wel iets is waar we later in een deel 2 van ons verhaal wel willen wat meer gaan benadrukken van hoe zijn we daar allebei mee omgegaan en hoe anders is het ook wel. Maar het is eigenlijk wel een beetje zoals je het nu beschrijft. Wij zijn op dat vlak wel relatief, hoe zeg je dat? Ja, echt zo, ik ben echt meer
klassieke.
Ja, klassieke zo, ja. Hè. Dus ik ben sowieso meer emotioneel ingesteld, hoewel. Dat praktische herken ik bij mezelf ook wel. Bij mij gaat dat dan van dingen opzoeken en het administratieve, zorgen dat alles in orde is, hulpmiddelen aanvragen, die zaken. Dat is wel mijn actieve kant dan van het stukje. Hè? En ik voel dat ik daar ook in schommel, in heen en weer bewegen.
Vandaar dat ik ook zei, veel mensen reageren op de twee manieren.
Ja.
Hè? Ook in de loop van de tijd kun je daar ook anders in staan.
Ja. Ja, mooi. Ik denk dat we dan een hele mooie info hebben over wat levend verlies juist allemaal betekent. Nu heb ik altijd een slotvraagje en die wil ik zeker ook aan jou stellen. Heb jij nog een boodschap of een tip specifiek naar zorgouders toe?
Een boodschap of tip? Lieve zorgouder, ik ben er zeker van dat jij je uiterste best doet voor je kind. Je zoekt naar de beste opvang, de meest gepaste school, je rijdt rond naar therapeuten. Al zou je er naar de andere kant van het land voor moeten rijden. En als je nog kinderen hebt, dan plooi je in allerlei onmogelijke bochten om dat evenwicht en de rust toch maar te bewaren in je gezin. En dan heb je een partner, die wil je ook niet vergeten. En dan heb ik het nog niet over je ouders en je familie en je vrienden en je collega's. Maar waar we meestal niet of te weinig aan denken, is onszelf. We doen zo ons best om al die ballen in de lucht te houden, dat we daarbij onszelf vergeten. Maar eigenlijk moet je het zo zien. Als zorghouder ben jij niet de kers op de taart. Nee, je bent de taartbodem. Zonder jou geen taart. Als je in een vliegtuig zit en er is een crash, dan weten we dat je eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten en daarna pas dat bij je kind. En ja, een beetje dat verhaal. Dus ik denk dat we als zorghouders echt ook zorg moeten dragen voor onszelf. Bij zelfzorg denken we meestal aan me-time en dat is natuurlijk ook belangrijk en daar ook een onderdeel van, maar zelfzorg is breder dan alleen me-time. Ja, ik weet dat het gemakkelijk klinkt en ik weet ook uit eigen ervaring, hoe moeilijk het is om die zelfzorg, om die me-time, om die energiegevers toe te passen. Maar als deze boodschap al een heel klein beetje kan helpen om je wakker te schudden, om aan de bel te trekken, om je wat te onschuldigen ook, want hoe schuldig kun je je niet voelen als je eens een uurtje, laat staan een middagje, voor jezelf zou plannen. Dus ja, ik zou wel heel blij zijn als dit een klein beetje daartoe kan bijdragen. En ik niet alleen, maar jouw gezin met mij. Want het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor hen dat je dat doet. Oh ja, mag ik er nog iets aan toevoegen, Lien?
Ja, tuurlijk.
Ik maak mij nu de bedenking dat hetgeen ik verteld heb, dat misschien wel wat negatief allemaal klinkt. Het gaat natuurlijk over verlies, dat was ook jouw vraag. Maar zorgouder zijn is natuurlijk niet alleen negatief en moeilijk. Er zijn ook heel veel mooie dingen.
Zeker.
En daar zou ik ook wel veel over kunnen vertellen.
Oké. Goed, dan rest me enkel nog om jou, Judith, van harte te bedanken om helemaal tot hier te komen voor dit super interessante gesprek over rouw en levend verlies. En natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Verspreid hem gerust, schrijf een review of laat me gewoon weten wat je ervan denkt via mijn sociale mediakanalen. Wil je graag een specifiek topic of onderwerp aanbrengen? Ook dat is natuurlijk van harte welkom. Ik laat alvast ook de gegevens van Tandruis en Judith achter als jullie meer info zouden willen. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag toe en tot de volgende keer.